Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria in de Kerk leeft. Misschien is u al ter oren gekomen dat er dit jaar een Adrianusjaar is ingezet. Op 9 januari 2022 was het precies 500 jaar geleden dat paus Adrianus de VI werd verkozen. En wij hebben geluk vandaag voorzitter van de projectgroep Adrianusjaar, priester Ad van der Help, te gast te hebben om ons daarover te spreken. Want ja, paus Adrianus de VI heeft toch wel veel te maken met zowel Nederland als Vlaanderen. Eigenlijk de enige paus ooit van de Lage Landen. Priester Ad van der Helm, dank je wel voor uw komst en hartelijk welkom.
Dank je wel. Ik ben blij dat ik hier mag zijn om wat over mijn naamgenoot te vertellen.
Ja, inderdaad, uw naamgenoot. Is dat een bewuste keuze geweest van uw ouders? Bent u vernoemd naar de paus?
Nee, ik ben simpelweg naar mijn vader en grootvader vernoemd. Maar dat je dan in de studie deze paus tegenkomt met dezelfde naam, dat is altijd wel fascinerend en iemand om trots op te zijn.
Ja, zeker weten. Ja, misschien eerst nog even over u. Het feit dat u hier aanwezig bent, u doseert in Leuven, maar u bent eigenlijk ook pastoor van de Nicolaasparochie te Zoetermeer. Dat is nabij Den Haag, als ik het goed heb.
Ja. Ik ben lang pastoor geweest in Den Haag en sinds kort in Zoetermeer. Ik heb een aantal taken nog in Den Haag vanwege de ecumene, voorzitterraad van Kerken van Den Haag en voorzitter van de interreligieuze stichting Prinsdagviering. Zal ik je verder niemand mee vermoeien. Maar hier in Leuven ben ik halftijds aan de faculteit kerkelijk recht aangesteld, waar ik een aantal vakken geef. In de mooiste faculteit van onze universiteit hier in Leuven.
Ja, die ook vlak aan het Pauscollege ligt, dat vernoemd is naar onze bewuste paus.
Dat klopt. Vlakbij het Hogeschoolplein staat het Pauscollege dat er prachtig gerestaureerd is en het ziet echt heel mooi uit. Dus dat is ook een compliment waard aan degene die dat hebben gedaan. Het heeft een mooie uitstraling.
Ja, en u bent betrokken geraakt bij het Adrianusjaar, bij de projectgroep. Hoe is dat precies in zijn werk gegaan? Want hoe bent u door deze paus gefascineerd geraakt?
Nou, toen de laatste biografie verscheen van Twan Geurts in Nederland, de Nederlandse paus, over die naam kunnen we nog discussiëren. Toen heb ik dat gelezen, heb ik dat gegeven aan een vriend van mij, een jongere uit de parochie. En die zei eigenlijk, ja, daar moeten we iets mee doen. Laten we hem gedenken en laten we daar wat gaan organiseren. Hij is zelf onderwijs op een lagere school. Ik ken hem heel goed en de kerk betrokken. En hij wilde ook dat Adrianus iemand zou zijn met wie je wat meer de boodschap naar buiten kan brengen. Ook mensen kunt interesseren voor die tijd, maar ook voor de tijd van nu en voor de kerk van nu. En wat kan het pausschap allemaal betekenen? Dus er kwam een heel reeks van vragen naar boven en thema's die we zouden kunnen bespreken met mensen.
Ja, u zegt paus in die tijd. Het was een boeiende, maar tegelijkertijd bewogen tijd. Zou u de context van die tijd misschien eerst even willen schetsen alvorens we het over de paus hebben?
Ja, dat was natuurlijk de tijd waarin de universiteiten zich helemaal ontwikkelden en echt bronnen waren van nieuwe gedachten. De renaissance was volop bezig, dus nieuwe bronnen kwamen naar boven en nieuwe methoden om de oude scholastiek weer tezijde te zetten en ook de theologie te vernieuwen. Dat kwam dus terug ook in de reformatie die ingezet door Maarten Luther in 1517. Maar dat was in een context van grote veranderingen die mede ook mogelijk waren door de boekdrukkunst. Vergeet dat niet, dat door de boekdrukkunst de verspreiding van nieuwe ideeën veel sneller ging. Dus die gedachtontwikkeling die was heel groot en die was heel rijk. Er gebeurde van alles. Daarnaast was een dreiging vanuit het oosten, omdat Europa zich bedreigd zag door de Ottomanen die Rodos veroverden in de tijd van Adrianus en ook later nog aan de deuren van Wenen stonden. En Europa slaagde er maar niet in om eenheid te vinden om zich te verdedigen. Dus dat was een grote dreiging. En bovendien waren de pest rond in Europa in die eeuwen. De grote crisis was al voorbij, maar nog steeds dook de pest regelmatig op en waren mensen erg bevreesd voor hun leven.
Ja, paus Adrianus VI heeft ook een vrij kort pontificaat gehad. Hij is uiteindelijk maar een jaar paus geweest.
Nou, anderhalf jaar, maar het is natuurlijk wel zo dat hij in januari is gekozen. Een paar weken later hoorde hij pas dat hij paus was. Toen heeft hij het pausschap wel in Spanje al aanvaard. Hij was toen in Spanje. En heeft toen 7 maanden erover gedaan om naar Rome te gaan. En daar is hij pas in augustus gekroond als paus. En het jaar daarna, 13 maanden later, is hij overleden. Dus zijn effectieve pausschap in Rome heeft maar 13 maanden geduurd. Maar ook nog 7 maanden onderweg als paus.
Oké, we zullen het daar later meer gedetailleerd over hebben. Ja, nog even om polshoogte te nemen. Is er in Nederland in het algemeen veel interesse voor het jubileumjaar van deze paus?
Nou, dat heeft ons positief verrast. We hebben deze dit Adrianusjaar gelanceerd op 9 januari, de dag van zijn keuze. We hebben dat ondersteund door een website. We hebben wat publiciteit gemaakt zelf. En daar reageerde ook de nationale tv op. En ook Radio 1 heeft er programma aangeweid. Er werd op Radio 4, tussen hemel en aarde, werd er aangeweid. Een pauscast is er zelfs aangeweid van Andrea Vrede en Wilfried Kemp. In bladen, ook protestante bladen, de Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad en Trouw, die hebben daar veel over geschreven. En dat heeft ons eigenlijk heel erg verbaasd. En dat blijkt maar weer dat er voor die kant van de kerk en voor het geloof zeker interesse is bij mensen. We moeten niet denken dat niemand dat meer wil weten. Maar het is wel de manier waarop je dit brengt en hoe je dat te sprake brengt, welke woorden je gebruikt en wat de boodschap precies is. Dat heeft ons positief verrast, ja.
Ja, we gaan er misschien even tussenuit met muziek van die tijd om in de sfeer te komen en dan duiken we daarna in het leven van paus Adrianus VI.
Oh,
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag priester Ad van der Helm te gast hebben, die ons komt spreken naar aanleiding van het Adrianusjaar. Hij is zelf voorzitter van de projectgroep Adrianusjaar en hij komt ons spreken over paus Adrianus de VI, waar het natuurlijk allemaal om gaat. De enige paus in de geschiedenis, afkomstig uit de Lage Landen. Ja, priester Ad, wilt u misschien eerst wat vertellen over zijn achtergrond, het leven dat aan zijn pausschap vooraf ging? Hij werd geboren in Utrecht, als ik het goed heb.
Ja, in Utrecht aan de Oude Gracht, 1459. Hij was een zoon van een timmerman. Ook een bekende beeld in onze traditie. Van een eenvoudige familie, maar waarschijnlijk van een soort middenklasse familie. Hij kon studeren en in die tijd werd hij erg bepaald door de moderne devotie. Dat was een stroming, begon in de eeuw daarvoor met Geert Grote, Thomas à Kempis. Dat zijn bekende namen die veel geschreven hebben over de eenvoud van het geloof. Weer terug naar een evangelisch leven, waar de bron van het leven van Jezus weer werd gezocht en die dicht bij Jezus moet blijven en niet te veel moet laten afleiden door de rijkdommen van de wereld. Daar werd hij erg door bepaald. Dus hij heeft na zijn lagere school verdere vorming gekregen in Zwolle. Waarschijnlijk Zwolle of Deventer. En na die schooltijd ging hij naar Leuven en ging hij daar theologie studeren. En hij werd waarschijnlijk ofwel door een familiekapitaal of door bekenden werd hij gesponsord. Dus hij hoefde niet tussen de armen te wonen, maar hij woonde wel bij het Varken, geloof ik. Hij woonde dus in Leuven. En hij deed daar zijn studie en was een briljant student. En hij bleef daar ook als professor, is een aantal keer rector geweest. En niet alleen zijn intellectuele capaciteiten, maar ook zijn pedagogische kwaliteiten vielen op. En toen in 1506 werd hij adviseur aan het hof van Karel de Vijfde. Die was nog maar heel klein, die was nog maar 6 toen. Maar die moest natuurlijk wel een opleider hebben. Dus in 1507 werd hij officieel benoemd tot pedagoog van Karel de Vijfde. En werd hij de vertrouwenspersoon van Karel de Vijfde, die toch een grote toekomst voor de boeg had. Dus zo kwam hij vaak in het hof van de hertogen in Mechelen en is daar eigenlijk aan Karel de Vijfde verbonden gebleven. En toen Karel de Vijfde later naar Spanje zou gaan, was er een strijd over zijn koningschap. Want de vader de koning van Spanje, die wilde niet dat Karel koning werd, maar zijn jongere broer Ferdinand. En dat vond Karel natuurlijk niet zo goed. En hij stuurde Adrianus vooruit om te regelen dat toch Karel de koning van Spanje werd. En dat heeft Adrianus goed gedaan. En net op tijd, want vlak voordat de zittende koning stierf, werd Karel benoemd tot opvolger. En toen kwam Karel ook naar Spanje. En daar werd Karel dus koning. En Adrianus was zijn vertrouwenspersoon. Maar werd ook zijn diplomaat en werd ook zijn stadhouder. En toen Karel de Vijfde een aantal jaren later weer naar Duitsland ging, omdat hij keizer van Duitsland werd, liet hij Adrianus achter als stadhouder. En moest hij in de naam van Karel Spanje regeren. En Spanje was ook niet echt een eenheid. U weet misschien nog wel dat er twee rijken waren, Castilië en Aragon. Die waren wel verenigd op een gegeven moment, maar dat was toch een heel een los verband. En bovendien was het koningschap van Karel niet zo'n stevig koningschap. Veel opstanden waren er van steden en van adellijke lieden die Karel liever zagen vertrekken dan komen. En Adrianus moest daar optreden en die heeft daar ook hard opgetreden. Hij moest gewoon het leger aansturen en de opstanden neerslaan. En dat heeft hij gedaan. En dus er was een zekere rust gekomen in het land. En dat vestigde ook zijn reputatie. En hij werd dus door Karel de Vijfde ook voorgedragen om kardinaal te worden en bisschop te worden. Hij werd bisschop van Tortosa, kleine stad in, of nou, een belangrijke stad, maar niet de belangrijkste stad van Spanje. Want de belangrijkste stad was Toledo. Maar als buitenlander kon Adriaan er echt geen bisschop van worden. Maar hij werd wel kardinaal benoemd en had dus een hoge positie verworven.
Hij had dus ook een grote wereldlijke invloed, maar dat hadden de kerkleiders toen ook wel.
Ja, en bij Karel bleef, of Adrianus bleef wel heel erg bij, bij zijn moderne devotie. Dus bij zijn spirituele houding. Hij ging niet mee in de vaart der volkeren als een renaissance vorst die af en toe nog eens een keer een religieus sausje nodig had. Maar nee, hij bleef echt wel een bevlogen mens. Maar goed, hij was voor Karel toch wel een steunpilaar. Een van de dingen die Adrianus ook wel volhield is dat hij niet allerlei rijkdommen wilde vergaren, wat in die tijd voor hoge geestelijke heel gemakkelijk was, om allerlei titels en prebenden, beneficiën te verzamelen en door zo je inkomsten te vergaren, zonder dat je daar nou veel werk voor hoefde te doen. Maar bijvoorbeeld toen Adrianus bisschop van Tortosa werd, en daar zat ook inkomen bij, toen heeft hij afstand gedaan van heel veel Nederlandse beneficiën die hij nog had, vanuit zijn professorraad van Leuven. En om dat hem niet allemaal te verbinden. Hij had best wel een vermogen opgebouwd. Ik begreep ook van Paul van Geest, die dat dus nog eens een keer berekend heeft. Een multimiljonair zou je misschien niet zeggen, maar hij had al genoeg geld. Maar het was heel duidelijk dat hij dat niet gebruikte voor zijn eigen levensstijl, maar hij gebruikte dat voor Caritas. En waar dus onder andere het Pauscollege een grote vrucht van is hier in Leuven.
Ja, kan u daar misschien wat meer over vertellen, over het Pauscollege en wat de rol van Adrianus de VI daarin is geweest?
Nou, Adrianus de VI was, toen hij gestorven was, had een nalatenschap. En een van de onderdelen was dat hij wilde dat van zijn nalatenschap in Leuven een huis gebouwd zou worden voor arme studenten die aan de Universiteit van Leuven. En dat is ook gerealiseerd. Maar het gebouw wat er nu staat, heeft Adrianus nooit gezien. En dat is van na zijn tijd af. Wat nu staat is ook 18e eeuw. Maar het is wel op basis van het fonds dat hij heeft gesticht.
En u zei dus dat ondanks zijn vermogen, waarover hij beschikte, hij zelf eigenlijk een sober leven leidde. Is dat een van de redenen dat hij uiteindelijk ook als paus is verkozen? Omwille van zijn evangelische manier van leven dan?
Nou, dat denk ik toch weer niet. Het conclaaf na Leo X in 1521 gestorven in december kwam er niet tot een oplossing. Men moest ook 2/3 meerderheid krijgen en de kardinalen van Italië en Frankrijk stonden tegenover elkaar. En je had een paar andere kardinalen die ook wel wilden meedoen, bijvoorbeeld Wolsey van Engeland. Die wilde ook wel paus worden, maar men kwam niet tot een eenheid. En na een aantal dagen en een aantal stemmingen schoot het niet op. En toen heeft kardinaal de Medici, de neef van de gestorven paus, en zelf later paus, voorgesteld dat misschien moeten we dan maar een andere nemen. Een kardinaal die bekend is vanwege zijn optreden. Daar werd ook zijn vroomheid wel benoemd, maar het was met name doordat hij bekend was vanwege zijn optreden in Spanje, zijn daadkrachtige optreden daar, dat men dacht, misschien moeten we hem maar kiezen. En dan kunnen we nu even dit oplossen. En het voordeel was ook dat de leeftijd was belangrijk. Hij was 63, Adrianus was 63. Dus dat betekent dat een pausschap niet heel erg lang gaat duren. Dus als er dan weer een nieuwe paus gekozen moet worden, dan kunnen we misschien wel weer oplossen. En dan kunnen we wel weer een van de Italiaanse families kiezen. En het is ook zo dat na deze niet-Italiaanse paus heeft het 450 jaar geduurd voordat weer een niet-Italiaanse paus gekozen werd. Dus,
ja. Was het niet iets schokkend of toch iets bijzonder om een niet-Italiaanse paus te kiezen in die tijd?
Nou, het was wel vooral schokkend dat ze iemand kozen die niet in Italië was. Die ook niet bij het hof hoorde. Dus ook niet bekend was, ook niet ambitieus was in die richting. En de kardinalen die hem gekozen hadden, die raakten daarna in grote onzekerheid. Want ze hadden dat wel gedaan. Maar oh jee, wat hebben we nu gedaan eigenlijk? Die hing zelfs, de Romeinen die waren ook erg kritisch. de inwoners van de stad. Die hingen op een gegeven moment een plakkaat op de muur van het Pauselijk Paleis. Paleis te huur of te koop misschien zelfs. Dus men was bang dat deze paus niet eens naar Rome zou komen. Dat hij zou zeggen, ik blijf in Spanje en ik vestig mijn pauskoffie hier in Spanje. Dus de kardinalen waren ook wel weer erg onzeker geworden nadat ze dit gekozen hadden.
Ja, hij heeft er uiteindelijk ook wel een tijdje over gedaan, eer hij zich in Rome heeft gevestigd. Maar is er geweten hoe hij het... Ja, het nieuws van de verkiezing heeft opgenomen.
Hij was verbaasd en geschrokken. Hij was er helemaal niet blij mee. Dus 9 januari is hij gekozen. Toen heeft hij 2 weken later een eerste bericht gehoord dat hij gekozen zou zijn. Op 9 februari heeft hij de officiële brief gekregen waarin het stond dat hij gekozen was. Dus toen was het wel heel erg formeel ook duidelijk. Er zouden 3 kardinalen naar hem toe gaan om hem de officiële bulla te overhandigen en hem uit te nodigen naar Rome te komen. Maar die kardinalen zijn nooit aangekomen, want ze hadden geen geld en ze wisten niet hoe ze dat moesten doen. Dus paus Adrianus is toen zelf maar naar in die richting uitgegaan. Hij was bij de verkiezing in Vitoria in Spanje. En ging toen op reis naar Rome. Maar dat was natuurlijk voor hem niet zo gemakkelijk om naar Rome te gaan. Want hij wilde dus enerzijds niet afhankelijk zijn van Karel de Vijfde. Hij had kunnen zeggen van Karel, geef mij manschap en boten en dan kom ik daar wel in Rome. Maar hij wilde zijn onafhankelijkheid ten opzichte van Karel de Vijfde onderstrepen. Hij kon ook niet over land trekken, want dan moest hij via Frankrijk. En Frans de Eerste van Frankrijk, die was fel gekant tegen deze keuze van de kardinalen. Wilde hem ook niet erkennen als paus voorlopig, dus die wilde hem ook niet toelaten. En bovendien, de zee van de Middellandse Zee was erg druk met piraten. En het was heel onrustig en heel onzeker. Dus dat was ook niet zo'n... het was niet gemakkelijk. Uiteindelijk heeft hij met hulp van een aantal Spaanse edelen en steden en hulp van Karel de Vijfde heeft hij toch de weg gevonden naar Rome. Dat heeft wel 7 maanden geduurd. Maar ondertussen heeft hij op 8 maart officieel zijn ambt aanvaard. Heeft hij een notaris laten komen en heeft hij zijn ambt aanvaard. En dan is hij officieel paus. Hè. Een paus ben je als je gekozen bent en als je dan de keuze aanvaard hebt. Tegenwoordig moet je ook nog bisschop zijn. Dat hoefde toen niet altijd, maar dat moet je nu wel. Maar hij heeft zijn keuze aanvaard, zodat hij ook als paus die reis kon maken. Maar ook als paus vertegenwoordigers van vorstenhuizen en andere belangrijke mensen kon ontvangen. Dat was een beetje een punt waarom hij dat wilde.
Hoe werd hij ontvangen in Rome? Want u zei ja, er was al gedoe eigenlijk in Rome omwille van het feit dat er niet Italiaanse paus verkozen werd. Is er iets geweten over hoe hij onthaald werd?
Ja, vanaf het begin af aan waren de Romeinen erg kritisch. Wie is hier deze noorderling die we helemaal niet kennen, die van wie ze eigenlijk niet het vertrouwen hebben dat hij op hetzelfde spoor als Leo de Tiende zou voortgaan? Het andere probleem was dat de schatkist gewoon leeg was. Dus Adrianus moest natuurlijk wel draconische maatregelen nemen om de toekomst van het pauschap veilig te stellen. Ten derde wilde hij ook een eigen koers varen. Dus hij heeft ook tegen de kardinalen gezegd toen hij in Rome aankwam. Alles wat jullie hebben besloten in de tijd na mijn verkiezing tot aan nu, dat is allemaal geannuleerd. Al jullie benoemingen, al jullie beslissingen worden allemaal geannuleerd. Ik trek nu helemaal naar mezelf toe. En dan maak je dus geen vriendjes mee.
Ja. Hij wist wel wat hij wilde en hij wist ook...
Ja, dat vind ik het meest indrukwekkende eigenlijk van hem, waardoor hij mij ook erg aanspreekt. Hij blijkt dicht bij zijn bronnen en zijn geloofsovertuiging. Die inspiratie van de moderne devotie. Zijn opdracht om de kerk als instrument voor het evangelie te dienen. En dan laat hij zich niet afleiden door wat dan in het land gebruikelijk is. Dus hij ging niet mee in de renaissance-stijl van het hof in Rome. Hij hield zijn eigen huishouding en hofhouding op na. De eenvoud, de dagelijkse viering van de Eucharistie, het gebed, de eenvoud van de maaltijden. Daarmee isoleerde hij zich wel van mensen om zich heen. Dat was natuurlijk wel een groot probleem. Er waren toen maar een paar kardinalen die wel met hem meededen. Maar er waren er maar een paar. Maar heel veel kardinalen waren op afstand. En dat was ook gelijk weer zijn tragiek. Dat hij niet die hele curie met zich mee kon krijgen. Die hij wilde hervormen. En dat is natuurlijk ja, het is eigenlijk klassiek voor alle pauzen die de curie willen hervormen, nog tot in onze dagen. Ja, hoe ga je dat doen? Hoe ga je die curie hervormen? Dat is echt geen gelopen race. Het is niet zo dat de curieleden allemaal staan te juichen als een nieuwe paus komt. Die kijken eerst de kat uit de boom van wat zal deze paus van ons gaan vragen. Dat hebben we eigenlijk nu met onze paus ook nu.
Ja, en wat waren dan de zaken in de tijd van Adrianus de VI die hij zo nodig wilde veranderen in de curie?
Nou, ten eerste moest hij heel veel kunstenaars ontslaan. Hè. U weet allemaal dat al die grote namen van de kunstenaars die we nu bewonderen als ze in Rome zijn, die werden ontslagen omdat er helemaal geen geld mee was. Leo de X had een heel stel mensen, Rafael bijvoorbeeld, Michelangelo, die waren allemaal bezig. En Adrianus, die ten eerste had hij daar niet veel mee. Hij hield veel meer van de eenvoud en de soberheid van de gebouwen zoals hij die ook in de moderne devotie kende. Maar hij moest dat ook financieel doen. Dus daarom nam hij daar afstand van. Dus, en dat, daar maakte hij zich niet geliefd mee. Mm-hmm. En dan ook nog dat financiële verhaal. Hij verhinderde kardinalen om allerlei benoemingen te doen. Want als je een benoeming deed, dan kreeg je er ook weer geld voor. En dat wilde hij allemaal uitzuiveren.
Er zijn enkele anekdotes die ik gelezen heb. Ik weet niet of het echt waar is, maar dat er sprake was geweest dat hij misschien de Sixtijnse kapel wilde overschilderen, omdat het te werelds was, de renaissance.
Nou, hij had niet zoveel met al die naakte engeltjes die hij zag daar in de Sixtijnse kapel, die hem eerder deden denken aan een Italiaanse badkamer dan aan een kapel. Of hij daadwerkelijk ooit van plan was geweest om die wit te schilderen, dat geloof ik niet, maar het was niet helemaal zijn smaak, dat was wel duidelijk.
Een ander iets dat toch wel zeker is, denk ik, is dat hij het dragen van een baard voor geestelijke ook maar niet vond.
Ja, dat klopt. Hij heeft een verbod uitgevaardigd op het dragen van baarden, want dat vond hij ook een uiting van decadentie. Ik ben daar van harte mee eens met hem. Nee, dat is een grapje. Ik hou niet zo van baarden, maar goed, dat heeft gewoon met esthetiek te maken. Maar hij heeft een verbod uitgevaardigd op het dragen van baarden. Overigens is er in Spanje van hem wel een beeld in Tarragona, op de plaats van waar hij Spanje verliet om naar Rome te gaan, staat hij wel afgebeeld met een baard. Dus hij had waarschijnlijk in Spanje wel een baard. Maar toen hij in Rome kwam, zag hij al die baarden en vond het maar niks. Het mooie is van het portret dat ook in de rectorale hallen, rectorale salons hier in Leuven hangt, waar hij wel een beetje een baardgroei heeft, weet je, een soort avondbaard. Je moest wel laten zien dat je een baardgroei had, want anders was het ook weer niet goed. Maar het klopt wel dat hij een verbod op baard had uitgevaardigd.
Nu, misschien over iets meer essentiële punten dan van zijn pontificaat. Hij wordt wel een tragische paus genoemd op een manier. Hoe komt dat?
Nou, tragisch omdat hij enerzijds te laat is gekomen en anderzijds te kort paus is geweest. Het boek van Michel van Wij is een prachtig boek wat ook die titel draagt en waar hij veel schrijft ook over de Leuvense tijd van paus Adrianus en over het pontificaat. Kijk, ik noemde al Maarten Luther en de reformatie. Dat was in 1517, toen heeft Luther zijn stellingen gepubliceerd als uitnodiging om te discussiëren. Dat was een hele heftige strijd. En de universiteiten reageerden op. En de Universiteit van Leuven reageerde daar ook nogal negatief op. Men vond het eigenlijk, ketters. En men vroeg toen Adrianus, die toen al in Spanje was, om advies om het antwoord van de Universiteit van Leuven op Luther te formuleren. En die brief is ook bewaard gebleven van Adrianus en daar is hij heel duidelijk in. Maar er zijn natuurlijk een aantal aspecten van die hele reformatie. Enerzijds is het natuurlijk het theologische debat over de genade, over de rechtvaardiging, over de sacramenten. Maar ook een discussie over de zuiverheid van de kerk. En op dat punt wilde Adrianus hem ook gelijk geven en vond Adrianus ook in een bekend confitio, een soort schuldbelijdenis, waarin Adrianus aan Luther laat weten, op een vergadering in Nuremberg, laat hij weten, de problemen in de kerk zijn ook veroorzaakt door het hoofd van de kerk en door de curie van de kerk. En we moeten, als we de kerk willen hervormen, ook beginnen bij het hoofd en bij de leden. En ook het pauschap zelf moet daar het voortouw in nemen. En dat is een beroemde confitior, schuldbelijdenis, wat eigenlijk te laat kwam. Want Luther vond dat maar niks. Had er helemaal geen vertrouwen meer in dat een paus zulke dingen kon zeggen, laat staan doen. Dus dat was niet meer mogelijk. En paus Adrianus, die heeft ook te kort tijd gehad om daadwerkelijk ook die curie te hervormen. Want na zijn dood keerde men gewoon weer terug tot het oude. Al geloof ik wel dat, en dat wordt ook wel gezegd, wat hij gezegd heeft en bepleit heeft, is ook later wel weer teruggekomen tijdens het concilie van Trente. In 1545 is dat begonnen. En een aantal van zijn leerlingen van Adrianus die hebben daar een grote rol gespeeld. Dus op die manier is het gedachtegoed van Adrianus niet verloren gegaan.
Wat mij fascineert in alles wat u vertelt over de paus is, enerzijds lijkt hij niet zo diplomatisch in de zin dat hij bepaalde hervormingen wil doorvoeren die tegen de schenen schoppen van bepaalde curieleden. Dat lijkt enerzijds een uiting van weinig diplomatiek zijn, maar anderzijds is hij ook iemand die heel hard wil inzetten op verzoening en ook bereid is om mea culpa te slaan voor fouten die er zijn. Ja, hoe zou u zijn persoonlijkheid of aanpak omschrijven?
Nou, hij heeft een zachtaardige, maar toch krachtige persoonlijkheid. Hij is prudent. Een van de woorden die hij vaak gebruikte als iemand bij hem kwam om iets te bepleiten, vidibimus, hè. We zullen nog wel zien. Dus hij neemt dan de tijd om na te denken. Dat kan besluiteloosheid zijn, maar het kan ook prudentie zijn. Nou, waar is natuurlijk het evenwicht? Een paus moet ook de tijd nemen om te hervormen. Nou, deze paus kreeg de tijd gewoon niet door zijn overlijden. Maar hij was wel duidelijk over zijn richting. En diplomaat betekent niet dat je iedereen tevreden moet houden, maar diplomaat weet dat je een scala van instrumenten hebt en wegen hebt om je doel te bereiken. En Adrianus had daar zeker wel een aantal instrumenten voor. Maar ja, de tijd was hem niet gegeven, helaas.
Mm-hmm. Nog even over zijn naam. Adrianus was zijn pausnaam, maar was eigenlijk ook zijn doopnaam.
Ja, dus het is, ik denk, de laatste keer geweest dat een paus zijn naam niet veranderd heeft. Sinds de 4e eeuw was het gebruikelijk dat een paus een andere naam koos. Maar hij heeft dat niet gedaan. Het is niet duidelijk waarom hij dat niet gedaan heeft. Maar hij was natuurlijk in Spanje. En hij kon er een paar weken over nadenken. Maar er zijn ook geen redenen bekend waarom hij weigerde om een andere naam te nemen. Is ook niet gezegd van ik ben zo blij met mijn naam dat ik die heb bewaar. Dat weet ik niet. Maar het is ook wel weer iets eigenzinnigs. Ik hou mijn naam en ik ga zo het pontificaat in. En het mooie is dat, om te vertellen, dat toen paus Franciscus gekozen werd en hij moest nadenken over zijn naam, werd door een aantal kardinalen hem gesuggereerd, je kunt jezelf Adrianus noemen. Want je hebt een hervormingsagenda. En Adrianus had ook die hervormingsagenda. Dus er was echt bij de kardinalen wel bewustzijn van deze kardinaal uit de 16e eeuw. En dat werd in herinnering geroepen bij paus Franciscus, die ook de prachtige naam Franciscus heeft gekozen. Ook een unieke naam. Maar Adrianus had hem zeker niet meer staan.
Patre et Sustine? Kan u daar nog iets over vertellen?
Patre et Sustine, dat is zijn motto, zijn pausmotto. Volharding, wees geduldig en houd stand. Dus dat geeft ook wel een beetje zijn benadering aan van de werkelijkheid en van zijn opdracht. Dus moet je niet laten afleiden van je doelen en van je levenskeuzes en van je overtuiging. Maar soms moet je geduld betonen om dat te bereiken. En als het niet altijd lukt, dan moet je weer meer geduld tonen en weer andere wegen zien te verzinnen om dat te bereiken. Dat is een mooie motto, vind ik.
Het is al een aantal keer gezegd dat de tijd voor hem te kort was. Hoe is hij uiteindelijk overleden?
Hij is in augustus ziek geworden. Hij was natuurlijk al 64. En dat is op zich een flinke leeftijd voor die tijd. En het was ook niet makkelijk. Dus hij heeft het zwaar gehad en is waarschijnlijk ook, was ook uitgeput. En overigens, in het boek van Twan Geurts is onderzoek gedaan naar zijn sterfbed. En men heeft een Nederlandse deskundige gevraagd om naar te kijken. Nu kent in Nederland iedereen deze deskundige. Van Dissel van het RIVM, de coronadeskundige. Maar die heeft dus een onderzoek gedaan naar de symptomen van een sterfbed. En die komt uit op de hypothese van een nierbekontsteking waaraan die overleden is. Dat was toen in die tijd niet zo makkelijk te behandelen.
Ja. Wat is de nalatenschap van deze paus?
De nalatenschap is de... Ja... Nou, de verantwoordelijkheid van kerkleiders om dicht bij het evangelie te zijn, dicht bij mensen te zijn en ze niet te laten meeslepen door de verlokkingen van rijkdom en van macht, maar de eenvoud van het evangelie te blijven spreken. En dat heeft hij geprobeerd en ik denk dat paus Franciscus dat ook erg probeert. En ik denk dat dat een belangrijk getuigenis is voor onze tijd, om te laten zien dat die benadering vanuit het evangelie, de eenvoud van het leven, een grote krachtbron kan zijn, ook in moeilijke tijden. Nu in coronatijd ook. Mensen maken zich natuurlijk terecht, snappen dat ze dat heel druk maken of wat allemaal niet meer kan. Gelukkig kan nu wel weer wat meer, maar in Nederland hebben we natuurlijk een zware lockdownperiode achter de rug. En als je dan kunt laten zien dat geloven en het evangelie bronnen zijn van vrede en van geluk, waarbij je dan die niet hoeft te laten verstoren door de moeilijkheden die er zijn, maar rustig je pad kunt blijven gaan. Dat ook dat vind ik een grote nalatenschap. Dus niet alleen voor de kerk dus, maar ook voor de samenleving.
Dankjewel voor uw deskundige uitleg over het leven van paus Adrianus VI. Daar hebben we nu toch een beter beeld van. We gaan er weer even tussenuit met wat muziek. En hebben we het daarna nog graag over wat dit Adrianusjaar ons allemaal te bieden heeft. En welkom terug, beste luisteraars. In de kerk leeft. We zijn vandaag in gesprek met priester Ad van der Helm, die ons al gesproken heeft over het leven van paus Adrianus VI, die leefde in een turbulente tijd en uiteindelijk maar een kort pontificaat heeft gekend. Maar hij heeft een nalatenschap voor deze tijd, zeker en vast, en voor de tijd van toen. Daarom ook het Adrianusjaar dit jaar. Priester van der Helm, zou u willen vertellen wat jullie Adrianusjaar allemaal in petto heeft om dit jubileum te herdenken? Het is eigenlijk ook, het hangt samen met enkele belangrijke data in het leven van de paus.
Ja, dat klopt. We hebben toch wel last van een aantal coronamaatregelen nog in Nederland. Maar we hebben een aantal lezingen bedacht. De eerste zal door Twan Geurts gedaan worden, die de meest recente biografie in Nederland heeft gepubliceerd. Dat zou op 8 maart zijn in Paushuizen in Utrecht. Maar vanwege de maatregelen kunnen daar maar weinig mensen zijn. Dus dat is uitgesteld tot later datum. Dus de eerste bijeenkomst die we nu hebben is op 9 april. Dan is er een excursie vanuit Nederland, of in Nederland, vanuit Den Haag waarschijnlijk, naar Goede Reden, naar de Zuid-Hollandse eilanden waar Adrianus pastoor was en waar ook een aantal herinneringen aan hem nog zijn van de tijd dat hij professor was in Leuven, maar jaarlijks naar de parochie van Goede Reden kwam om daar orde op zaken te stellen als pastoor, zeg maar. Dus hij nam ook daar die verantwoordelijkheid serieus. Het was niet alleen maar een inkomstenbron, maar ook een pastorale verantwoordelijkheid. Dat is op 9 april. Dan hebben we nog een lezing van Paul van Geest. Die zal spreken ook over de hervormingsbewegingen. We hebben een lezing van Rick Torfs. Die zal spreken over paus zijn en bestuur in de kerk. En ik zal zelf ook nog een keer een lezing geven wanneer het gaat over de governance, het bestuur van de kerk. Hoe doe je dat en hoe doe je deze paus dat? En dan hebben we nog een excursie naar Utrecht zelf, de stad Utrecht waar Adrianus geboren is en waar zijn paushuizen staat. Dat is het huis dat hij heeft laten bouwen om terug te keren naar Nederland na zijn pensioen in Spanje. Maar hij is daar nooit geweest, want hij is naar Rome gegaan en daar gestorven. Maar dat huis is er wel, dat is nog recentelijk gerestaureerd. Paus Johannes Paulus II heeft daar gelogeerd bij zijn bezoek aan Nederland. En dat paushuizen doet ook mee, organiseert ook mee. We hebben een uitje ook naar Leuven, dan gaan we 2 dagen naar Leuven en dan hopen we ook wat medewerking te krijgen. Dat is ook toegezegd door de mensen van de universiteit hier in Leuven. Bovendien zal er een kleine tentoonstelling zijn vanaf juni in Utrecht, in het Katharijnenconvent, waar een aantal documenten en memorabilia van Adrianus gezien tentoongesteld zullen worden. Op 31 augustus zullen de Nederlandse bisschoppen een herdenkingsviering organiseren, wanneer hij dus 25 jaar geleden gekroond is. En men zal ook een mini-symposium organiseren. Ook Rome zit niet stil. De ambassadeur van de Heilige Stoel, de Nederlandse ambassadeur van de Heilige Stoel, heeft al een klein congres georganiseerd. Maar in samenwerking met haar collega van België, dus de Belgische ambassadeur bij de Heilige Stoel, organiseren ze in april ook een grotere conferentie en een herdenking. En we hopen dat is de bedoeling, dat een tentoonstelling komt in de Apostolische Bibliotheek. En er zal volgend jaar waarschijnlijk een postzegel gemaakt worden door het Vaticaan. Ook, dus dat is weer een blijvend teken. Dus we gaan allemaal naar Rome om daar een postzegel te halen. En als slot hopen we als werkgroep nog een groep mensen te verzamelen om in 23 naar Rome te gaan en daar op het graf van paus Adrianus VI de Eucharistie te vieren en hem te herdenken. En zo dat jaar dan af te sluiten.
Een mooi programma. De luisteraars kunnen ook alles terugvinden op een website die speciaal is opgesteld voor dit jaar. Kan u ons het webadres ook nog even meegeven?
Ja, dat is www.pausadrianus500.nl. En 500 is dan in cijfers. www.pausadrianus500.nl. En u kunt zich dan opgeven voor de nieuwsbrief en dan wordt u bijgepraat met alle nieuwtjes die er zijn. Op de website komen ook allerlei publicaties die al gedaan zijn rond het jaar. Dus het zal een mooie kennismaking zijn met Adrianus. En ik hoop dat ook veel mensen in Vlaanderen denken van, goh, ik ga me daar toch eens in verdiepen. Want per slot van rekening is Adrianus heel lang in Leuven geweest en was het eigenlijk wel zijn mooiste tijd in Leuven. En dus echt een paus uit de Lage Landen.
En alle activiteiten, de lezingen, de excursies waar u over spreekt, staan zij ook nog open eigenlijk voor mensen om aan deel te nemen? Of,
ja. Zeker, zeker. Men kan gewoon informeren. En hoe het zou gaan met de lezing is natuurlijk een beetje afhankelijk van de coronamaatregelen in Nederland. We zitten nog wat beperkingen aan. Maar we hopen toch in april, mei weer meer te kunnen gaan doen. Dus de eerste activiteit is nu 9 april met de excursies naar Goede Reden.
Bij het bekijken van jullie werkgroep, jullie projectgroep op de website, viel het mij op dat er ook een dominee betrokken is bij het Adrianusjaar. Ja, wat is de kijk eigenlijk van een dominee op iemand als paus Adrianus VI?
Nou ja, op de eerste plaats vonden we het belangrijk om, als je zo'n groot figuur uit deze tijd herdenkt, dan is het ook belangrijk om dat samen te doen met andere kerken. We hebben dus haar gevraagd, dominee Hanneke Allerwijn, Luthers predikant bij het straatpastoraat in Den Haag, om mee te doen. En ook haar blik op deze figuur te laten schijnen. En het spreekt haar erg aan dat hij die evangelische eenvoud zoekt. En dat is denk ik wat ook in de reformatie toch heel belangrijk is geweest. Om terug te gaan naar de bronnen. Alle hervormingsbewegingen in de kerk willen altijd weer terug naar de bronnen. Terug naar het evangelie. Terug naar de inspirerende figuur van Jezus Christus. En dat heeft Luther aanvankelijk ook geprobeerd. En als we dat samen als kerken doen, dan gaan we gezamenlijk die weg. En dat is ook een ecumenische opdracht. Als wij grote stappen zetten in onze kerken, dan moeten we het ook gezamenlijk doen. Dat is het Charta Ecumenica van 2001 in Europa. Dat hebben de kerken met elkaar afgesproken. Dus wij dachten ook in de navolging daarvan, als wij zo'n personen gaan gedenken, dan willen we dat ook een ecumenische tintje aangeven om ook nog gezamenlijk te doen.
Dan nog een vraag die, ja, ik heb eigenlijk geen idee of u mij daarop kan antwoorden, maar het is een vraag die ik normaal traditioneel stel aan het einde van dit programma. We zijn bij Radio Maria. Ik stel dan de vraag aan de geïnterviewde, wat is de plaats van Onze Lieve Vrouw in uw persoonlijke leven? Maar ik zal die dadelijk ook aan u stellen, maar misschien eerst even over paus Adrianus VI. Is er iets geweten over zijn mariale devotie?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, dat moet ik echt zeggen. Nee, helemaal niet. Nee, daar zou ik echt naar moeten zoeken. Nee, er komt niets boven daarover. Nee.
Maar u bent zelf ook Rooms-Katholiek priester, dus ik vermoed dat u daar zelf wel iets op zal kunnen antwoorden. Heeft Onze Lieve Vrouw een plaats in uw leven?
Nou, mijn derde doopnaam is Maria. Daar begint het al mee. En ik vind... ik ben afkomstig uit Noordorp bij Den Haag. En daar was altijd Maria van het Wilsveen. Dus dat is een hele oude bedevaartplaats. En ik ben later pastoor geweest in Waddinxveen. Ook daar was een grote Maria bedevaartplaats. En we hebben vanuit Den Haag ooit, toen wij een nieuwe parochie begonnen, zijn we op bedevaart gegaan naar Lourdes. En ik ga ook heel regelmatig naar Benneu. En wat ik daarvan vind, en dat vind ik echt het hart van de mariale devotie, dat Maria zo toegankelijk is voor heel veel gewone mensen. Die gewoon eenvoudig weg met vragen zitten, met twijfel zitten, onzeker zijn, het moeilijk hebben. En dan vinden ze heel veel troost bij Maria. En dat vind ik indrukwekkend. En daar leer ik zelf ook weer heel veel van. Hoe je met zo'n biddende houding naar Maria zoveel troost kan vinden... En bij de bedevaart naar Benneu, die ik heb meegemaakt vanuit Nederland, is de gemoedelijkheid, die vriendelijkheid. Dus Maria nodigt uit tot die vriendelijkheid. En dat vind ik zo nodig in onze samenleving. Waarbij oudere, kwetsbare mensen elkaar ook gaan helpen, elkaar ondersteunen, elkaar ook bemoedigen. Het is niet alleen maar dat mensen die zielig zijn door sterke mensen bemoedigd worden. We helpen elkaar. En ik denk dat die sfeer daar in die Maria-heiligdommen, geïnspireerd door de eenvoud van Maria, dat doet mensen heel erg goed. En dat vind ik altijd heel erg mooi om dat mee te maken. Dus ik ben altijd heel dankbaar als ik almoezenier mag zijn bij zulke bedevaarten.
Priester Ad van der Helm, heel hartelijk dank voor dit interessante gesprek. En natuurlijk altijd welkom bij Radio Maria. En nog een mooi Adrianusjaar gewenst voor u.
Graag gedaan. En God zegen voor alle luisteraars. En we bidden samen tot Maria. Maar we hopen maar weer dat er zulke mensen als Adrianus zullen opstaan in onze kerk. En in allerlei landen. En die het evangelie getuigen.